Vandaag is het Bijbelzondag, dat is één keer per jaar en je zou kunnen zeggen hervormingszondag, want het is, dat is vanwege tijdstip, maar Bijbelzondag. En dan zal ik met de tijd één vers lezen uit Psalm 119, maar één vers hoor, niet het geheel, en ook 1 Corinthians 13. En het thema is met andere ogen, dat heb ik overgenomen van het Bijbelgenootschap. En dan bevelen ze aan om te lezen het verhaal van Bartimaeus, een blinde die één ding weet. Ik was blind en nu kan ik zien. Maar dat doe ik niet. Het lied dat we net hebben gehad slaat de spijker op de kop. We bidden dat onze ogen geopend worden. En wat gaan we dan zien? We zien dan Jezus. En als we Jezus zien, dan zien we hoe God is. Want Jezus verheerlijkt de Vader en de Heilige Geest maakt Jezus duidelijk aan ons. Maar hoe zien we Jezus? Nou, we zien hem in de schrift, in de lezingen van de evangeliën. En we zien ook iets van hem als we kijken naar mensen. Ik heb een tekstboek, middelbare school, vergelijkende godsdiensten. En in dat tekstboekje is een schemaatje, heel handig voor studenten. Dan heb je dus van links naar rechts christendom, jodendom, islam, hindoeïsme, boeddhisme, enzovoort, 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 enzovoort. En dan van onder naar boven heb je dan heilige boek, God, enzovoort, 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 enzovoort. En dan staat er uiteraard bij christendom, heilige boek, Bijbel. En bij islam staat heilige boek, wat? Koran. En dan zo zou je kunnen verder gaan. Maar dit is eigenlijk een misleidende voorstelling van zaken. Je kunt zeggen, de Bijbel is het heilige boek van het christendom, maar het is niet waar dat de Bijbel dezelfde functie heeft bij ons als de Koran in de islam. Nee, bij ons heeft Jezus de functie van de openbaring van God, want het is Jezus die God bekend maakt. En hoe kunnen we dan weten hoe of wat Jezus is? Ja, dan kijken we naar de schrift. En in de woorden van Luther, de Bijbel is de kribbe waarin het kinderke Jezus te vinden is. Wij aanbidden de Bijbel niet, maar de Bijbel die laat ons zien met andere woorden. Nu, Bijbelzondag, door de Bijbel te lezen gaan we zien met andere ogen. Heeft ook wel zekere gevaren, want toen mensen zelfstandig Bijbel gingen lezen, werden ze ook heel erg eigenwijs. Dat kwam ook voor en gingen we ook flink ruzie maken. Er is het verhaal bekend van 2 Nederlanders, 1 kerk, 3 Nederlanders, en wat heb je dan? 3 kerken. Maar het is niet alleen Nederlanders, er is een verhaal bekend van iemand uit Wales, een protestant. En die was op het eiland, zijn schip was vergaan. En na enige jaren werd hij toch gered. En hij legde uit aan de kapitein hoe hij in leven bleef. Ja, zegt hij, kijk, dit is mijn kerk. Daar ga ik en dan praat ik met Jezus. Toen vroeg de kapitein, maar dat andere gebouw, wat is dat? A, zegt hij, dat is de kerk waar ik niet naartoe ga. Zie, dus ja, dat kan zijn. Maar goed, er is wel een voorwaarde, is wel dat je aaneengesloten stukken leest. Anders dan kun je baarlijke nonsens uit de Bijbel halen. Als de dame die had geldgebrek en die sloeg de Bijbel open. Van mij is alle goud en zilver en alle vee op 1000 bergen. Oh, dacht ze, als het van God is, is het ook van mij. En dus nam ze geld van haar baas. Dat was minder slim. Dus ja, dat kan. Hè. Of er is ook een beroemde, beruchte druk van de Engelse Bijbel. En in die druk staat in de 10 geboden, ik vertaal even, gij zult overspel plegen. De drukker heeft 100 pond boete moeten betalen en dat was toen de tijd een aardig bedrag. Dus ja, je moet wel grotere stukken lezen. Hè? Ja, en dat moet je ook zelf doen, want in onze kerkdiensten doen we dat niet. Als ik zeg onze kerkdiensten, nou, vanaf het ontstaan van gemeenten was in de tijd dat niet iedereen goed kon lezen. En dat Bijbelboeken überhaupt werden niet gedrukt, want er was nog geen drukkunst. Dus het was moeilijk om aan boeken te komen. Dus in alle kerkdiensten werd hardop voorgelezen uit de schriften. Evangelie en apostel. Hele evangeliën werden achter elkaar uitgelezen. En stukken van de brieven ook. En de mensen leerden ze van buiten. Dat doen wij niet meer, want we hebben allemaal onze eigen Bijbel. We hebben vertalingen, we hebben internet, we hebben van alles nog wat. Maar ja, dan kan het ook gebeuren dat we minder Bijbeltijd hebben dan we dachten. Nu, waarom zouden we de Bijbel lezen? Nu, dat is een goede vraag die ik niet ga beantwoorden, want er zijn vele mogelijke redenen. bedoel, goede verhalen, Benkje tot God, geschiedenis en 10 andere dingen. Maar ik sta wel even stil bij één enkel persoon. Een zekere Herman van Rompuy. Wie heeft van hem gehoord? Eén persoon. Dat zou hij op zichzelf niet erg vinden, want hij is zeer bescheiden. 2 personen. Hij is zeer bescheiden en deed zijn werk zo onopvallend mogelijk. Want zijn gedachte was, hoe onopvallender ik ben, hoe beter het gaat. Maar hij was de eerste voorzitter van de Europese Raad. En dan zeg je, was dat nou weer voor iets? Ja, dat is eigenlijk de Raad van Ministers van alle EU-landen. En ooit was het roelerend, maar nu is er een vaste voorzitter. En hij was de eerste. Maar ook toen hij voorzitter was van de Europese Raad, deed hij zijn werk heel onopvallend. Want als hij het rondbezuinde, dan kwam er niets van terecht. Want ja, dat heb je met regeringsleiders. Maar deze Van Rompuy is geïnterviewd voor het blad van Bijbelgenootschap, Dichterbij. Hè. En hij zegt, de Bijbel biedt me bestendige inspiratie. Hij is een Belg, by the way, maar dat is niet erg, hij is wel gezond. En hij vertelt dat, hij is uiteraard katholiek groot geworden. En toen hij 12 was, hield hij op met geloven. En toen was het ook tijd voor vormsel, maar ja goed, dat wilde hij toen nog niet aan. En de priester kwam met de 5 bewijzen van Aristoteles, van Thomas Aquinas. Maar die 5 bewijzen, de 5 wegen, spraken hem niet aan. Maar later, toen hij wat ouder was, toen hij ongeveer 26 was, opeens ging hij wel weer geloven. En hoe dat kwam, en toen ging er een wereld open en vanaf toen las ik geregeld in de Bijbel, elke dag. Leest hij in de Bijbel aan de hand van de rooster en dat spreekt hem aan, dat inspireert hem. Nu, wat kan de Bijbel voor ons zijn? Heel veel dingen, maar ik sta stil bij iets waar ik vroeger een hele preek over heb gehouden. Dus voor degene die zegt van, hé, dat komt me bekend voor. Toen had ik ook een zaklantaarn bij me, nou ja, een hoofdlantaarn. Dat heb ik nu niet gedaan, want nu geloof het wel. Maar in Psalm 119, en dat is de langste psalm in de Bijbel, het langste hoofdstuk. En Psalm 119 gaat over het woord van God, net als Psalm 1, Psalm 19, Psalm 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. U kunt het zelf zingen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Pom, 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 enzovoort, enzovoort. Maar goed, dit is een beeld en ook een toepassing. Stel, u loopt in pikkendonker op een nauw pad. Wat heeft u nodig om veilig te lopen? Een lamp. Ja, dat lijkt me wel handig, hè? Een zaklamp of vroeger een olielampje. Hoeft niet veel licht te geven, maar daarmee kunt u licht op het pad laten schijnen. Dan kunt u zien waar het pad loopt en kunt u zien dat uw voeten plaatst waar het pad is en er niet afkukelt en afloopt. En dan kunt u uw voeten op het pad houden. En zo laat de Bijbel zien hoe wij kunnen leven. Dat is uit de Bijbel te halen. Maar de Bijbel laat ook zien wat er mis kan gaan. Want als je de Bijbel leest en denkt, heilig boek, maar ja, het begint met Adam en Eva, dat gaat mis. Kain en Abel, dat gaat ook mis. We kunnen er grapjes van maken, maar ja, een broedermoord is niet niets. En dan gaat het van kwaad tot erger. Als we dan gaan nog weer wat verder op, dan hebben we ook nog weer aanrandingen en moordpartijen. Kom je terecht in Exodus, ja, dan heb je een echte genocide. Dat was toen ook al aan de gang, als farao de Israëlische kinderen wil uitmoorden. Goed, dan ga je verder naar Jozua, ja, dan wordt er ook al wat afgevochten. Kom je terecht bij David, een man naar Gods hart, maar ja, had ook wel zijn ups en downs. Komen we terecht bij de koningen van Israël en van Juda. Ook niet allemaal best, zeg. Lezen we de profeten, dan word je ook helemaal down van, want ze weten het, maar ze doen het niet. Zit je in de psalmen, sommigen beuren je op en anderen laten zien dat er toch heel wat leed is. Kom je in de evangelie, dan zie je een man, Jezus, en hij is een goed man. Hij doet alleen maar goed en hij eindigt doordat iedereen hem aanprijst en lof geeft. Nou, nee, hij eindigt aan het kruis. Dat is ook niet best. Kom je terecht bij handelingen. Het evangelie wordt verkondigd, goed nieuws. En nou ja, de ene wordt gestenigd, de ander komt in de gevangenis. En nou ja, kennelijk. Ja, dus er gaan wel wat dingen mis. Nu, wat laat de Bijbel in hoofdzaken zien? Nu moet ik oppassen voor mijn tijd. Wel, we leren in de eerste plaats God kennen. In het begin schiep God hemel en aarde. Dus het begint met God. En van begin tot eind hebben we te maken met God. En die God is de schepper. Dus alles is afhankelijk van hem. En hij is ook de heilige. Dus hij is anders dan wij. Er was een theoloog, in de, nee, laat ik het anders zeggen, in de normale theologie is erkend, God is altijd groter dan wat wij omschrijven. Als je het kunt omschrijven, als je het kunt bedenken, dan is het niet God, want God is groter dan dat. Maar het is ook zo dat wij kunnen weten wie God is door Jezus Christus, doordat God zich bekendgemaakt heeft. We zien ook dat alle mensen falen. In het gebed is gememoreerd de schietpartij in die synagoge. Dan heb je een man die heeft toegang tot een snelvuurwapen en pistolen. Hij meent dat alle Joden slecht zijn. Hij meent dat de Joden bezig zijn vluchtelingen te helpen die indringers zijn, die gewelddadig zijn. En dan krijgt hij een goede impuls in de zin van hij wil zijn land redden. Maar de man is een dwaas. En wat hij doet is verschrikkelijk. Het is opmerkelijk hoe een klein beetje goedheid, slechtheid meer bevordert dan niet. Ik bedoel, mensen zijn tot falen in staat. En dat betekent ook als ze heel goed zijn. Een theoloog als Charles Hodge verdedigde de slavernij in Amerika. Het was van God gewild. Dus nou ja. Maar we leren ook God kennen als liefde. Dat zouden we niet kennen buiten de Bijbel, buiten Jezus. God is liefde. Hij heeft niet alleen geschapen en hij blijft erbij ook als allerlei dingen misgaan. En God redt door Jezus uit liefde. En dan ook zijn wij geroepen om lief te hebben. Nu ga ik de Bijbel lezen in 1 Korintiërs 13. Dat is een loflied op de liefde. En Paulus die schrijft dit aan de gemeente in Korinthe omdat zij daarin tekort schoten. Al hun problemen kwamen voort uit gebrek aan liefde. En in plaats van liefde was er trots, was er wedijver, was er opgeblazenheid. En ik lees uit de Bijbel in gewone taal, omdat dit ongelooflijk helder is. De liefde. Zonder liefde is alles zinloos. Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de Heilige Geest je alle talen van de wereld spreken en ook nog de taal van de engelen. Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo'n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen. Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit en geef je je geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur omdat je je leven geeft voor de goede zaak. Maar wat is liefde? Liefde is geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. Liefde is een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. Liefde is blij worden van het goede en een hekel hebben aan het kwaad. Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden. De liefde zal nooit verdwijnen. Ooit zal er niet meer gesproken worden in vreemde klanken. Ooit zal er geen geheime kennis meer zijn. Ooit zullen mensen geen boodschap van God meer vertellen. Maar de liefde zal nooit verdwijnen. Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt. Dat geldt voor onze kennis en voor iedere boodschap die we vertellen. Het is als met een kind dat volwassen wordt. Een kind praat en denkt nog als een kind. Maar als het volwassen geworden is, zijn al die kindelijke dingen verdwenen. Net zo zal straks alles wat onvolmaakt is verdwenen zijn. Maar de liefde zal nooit verdwijnen. Nu zien we God nog niet. We merken wel dat hij er is, maar we zien hem niet. Maar straks, In de nieuwe wereld zullen we God zien met onze eigen ogen. Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we hem echt kennen, zoals hij ons nu al kent. Dit is dus waar het om gaat. Geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde. Nu ga ik niet pogen om iets te zeggen over alles, maar ik wil inzoomen op het laatste gedeelte. En daartoe heb ik ook de weergave van de Nieuwe Bijbelvertaling meegenomen. En het zal u opgevallen kunnen zijn dat in de Bijbel in gewone taal de spiegel verdwijnt. Nou, dat komt omdat een spiegel is beeldspraak en in de Bijbel in gewone taal mijt men beeldspraak. Omdat dat moeilijk kan zijn. Nu, zoals een grote Nederlander, Cruijff, ooit zei, elke voordeel heeft zijn nadeel, of elke nadeel heeft zijn voordeel. Het weglaten van beeldtaal maakt wel duidelijk, maar dan verlies je toch ook weer wat, omdat beeldtaal, een beeld zegt altijd meer dan de vertaling in gewone woorden. Maar goed, de Nieuwe Bijbelvertaling die zegt, wanneer het volmaakte komt, zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik al het kindelijke achter mij gelaten. Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. Alle kennis is onvolkomen. Hoe meer we weten, hoe meer vragen we hebben. De gedachte dat de wetenschappen voorwaarts stomen en alleen maar ware dingen vinden, klopt niet. Want een deel van wat we menen te weten, klopt niet en wordt achterhaald door nieuwe inzichten. En elke keer, de toename van kennis is als een olievlek. Hoe groter de olievlek, hoe meer omtrek er is van wat we niet weten. Dus nu kunnen we uw DNA uitpluizen, uw genoom weergeven. En dan kunnen we zeggen, van, kijk, hier heeft u aanleg voor, hier heeft u aanleg voor. Dit krijgt u zeker. Maar van andere stukken kunnen we zeggen, van dit zou u kunnen krijgen, maar of u het echt krijgt, dat weten we niet. Want dat hangt weer van andere dingen af, wat we dus weer niet weten. Ja, het is maar zoals het gaat. En nu is onze kennis van God als door een wazige spiegel. Nu, kijk eens in een spiegel naar het douchen. Dan is die beslagen en dan ziet u niet zoveel. Maar ik ben toch nooit helemaal happy met deze weergave. Ik heb het weer nageplozen. En ik zie wel dat in oudere vertalingen iets van die naad, in raadselen, in wazig, aangehouden werd. Maar de nieuwere vertalingen, die kiezen een andere route. Want het gaat niet om wazig zijn. Immers, de spiegels toen, en zeker in Korinthe, waren net zo goed als onze spiegels. Nu heb ik een spiegel meegenomen, jawel. En deze is trouwens wel apart, want die is tweezijdig. Ja. En de ene is mijn hoofd op normale grootte, denk ik. De andere vergroot. Dan heb ik meer hoofd. En dat is vermoedelijk voor het scheren, dat je dan kun je dus de snee zien die dan weer groter is geworden als je met een besje snijdt. Hè. Dus ik heb dit gebruik ik nooit eigenlijk. En voor deze preek zag ik hem liggen en dacht, oh ja, die neem ik mee. En toen viel het me opeens op van, hé, wacht even, dit ding heeft een eigenaardigheid. Maar als ik zo kijk, dan zie ik mijn hoofd toch wel. En dat gaat toch wel aardig. En de spiegels toen waren van brons. En die waren zo goed gepoetst dat ze net zo goed waren als onze glazen met zilverachtergrond spiegel. Dat was een gegevenheid. Maar nu hier komt het op aan. In de spiegel, een goede spiegel, zien we wel ons gezicht, maar het is indirect. Ik zie mijn gezicht weer kaatst in die spiegel. En als ik het zo hou, dan zie ik het anders. En als ik het zo hou, ik het anders. Als ik zo hou met twee spiegels, dan zie ik mijn achterhoofd. Ik bedoel, dan moet je twee spiegels hebben natuurlijk. En als ik hem zo draai, dan ziet u zichzelf en ik zie u niet. En ook in de tekst van Corinthiërs gaat het om, nu zien we God niet rechtstreeks, maar indirect. Niet rechtstreeks, maar indirect. Wat we zien hangt er vanaf. En ook hoeveel licht is van belang. En wanneer een... En hoeveel licht is ook van belang, want met minder licht zie je ook minder. Dat zal ook wel. En nu, waar en wanneer we leven, beperkt onze kennis. Dat is een zekerheid. Want de tijd neemt steeds meer toe. En we kunnen teruggaan in de geschiedenis. En als wij geleerden waren vanaf de tijd voor Christus tot aan, laten we zeggen, Copernicus, enzovoort, enzovoort, dan zouden we geloofd hebben in een ronde aarde, dat deed Aristoteles al. Platte aarde is nonsens. En de gedachte dat, toen Christopher Columbus ging varen, vertrouwde hij op een apocrief boek, waarin staat dat God de aarde geschapen heeft en de zeeën, en dat 1/7 was zee. Dus hij meende dat de zee een stuk kleiner was en al rondvarend zou die dan in China aankomen. Maar ja, alle andere geleerden hadden de omvang van de aarde al berekend. Dat was al voor de tijd van Jezus gedaan. Je steekt een stok in de grond, je kijkt de hoek en dan in het midden van de wiskundige formule kun je de omtrek van de aarde berekenen. Dus die hadden bedacht van ja, als je dat doet, dan ga je dood voordat je aankomt. En het klopt ook wel, behalve dat Amerika er per ongeluk lag, waardoor die dus daar kwam. Dus ze waren echt niet bang. En zijn zeelui gingen weg met wind, maar ze waren niet zozeer bang dat ze van de rand van de aarde af zouden duikelen. Dat is pas in 1862 verzonnen, maar ze waren bang dat ze niet terug konden komen, want die hadden een vrij sterke wind. En wat Columbus ontdekt heeft, afgezien van Amerika, was de passaatwinden, die 3 maanden zo waaien en 3 maanden zus waaien. En dus kun je heen en weer varen. Als je dus met zee, dat weten we niet meer, omdat we nu stoomboten, andere boten hebben. Dus dat heeft hij eigenlijk ontdekt. Dat zijn we weer vergeten. Maar als wij voor die tijd geleefd hadden, dan hadden we geloofd in een ronde aarde. En dat de aarde het middenpunt was van het heelal. En dat de Ptolemeus en Aristoteles hadden daar goede berekeningen voor. En dat klopte aardig. Er waren wel wat spanningsvelden, was wel heel ingewikkeld. En een heliocentrisch heelal is wel simpeler. Enzovoort. Maar ja, de tijd waarin je leeft bepaalt ook mede wat je gelooft. En dat kan ook te maken hebben, dat heeft ook wel invloed op hoe we omgaan met de Bijbel. Engelse Bijbels, oude Engelse Bijbels, en in de kantlijn van Genesis 1 staat een jaartal. Wie weet we dat jaartal is? 4004. Niet in Nederlandse Bijbels, maar 4004. Wie heeft dat bedacht? Nou, halverwege de 17e eeuw leefde er een zeer geleerde man. Hij was een Ier, hij was ook bisschop in Ierland, Anglicaanse kerk. En alles wat je zou kunnen weten, dat wist hij wel. Die man heette James Usher. Hij heeft een universele geschiedenis geschreven die je nog steeds kunt krijgen. Waarin hij alle kennis die het was, bij elkaar geplakt had. Maar hij wist ook dat voor de geschiedenis heb je tijdsvolgorde nodig. Een chronologie van wat wanneer gebeurde. En hij zette zich om een chronologie van de Bijbelse gebeurtenissen neer te zetten. En ik moet zeggen en benadrukken dat zijn jaartallen vanaf de tijd van Abraham aardig kloppen. Ik bedoel, zelfs met nu, je kunt het hier en daar verfijnen, maar dan ben je er niet helemaal naast. Ik bedoel, vanaf Abraham klopt het heel aardig. Maar hij wilde wel teruggaan tot aan de schepping. Dus hij nam de geslachtsregisters en de jaartallen die daar zijn en hij berekende dat wel uit. En toen kwam hij uit op 4004. Toen was de schepping, toen moest de schepping zijn gebeurd. Nu, tegelijkertijd leefde een ander grote geleerde, en ik moet zeggen, ik pijnig mijn hoofd om zijn naam boven water te krijgen. Dat zit net onder de drempel van mijn herinnering. En zijn zoon was ook een grote geleerde. Maar die hield zich ook bezig met, laten we zeggen, oude Griekse geschriften. Nu, voor de tijd van Jezus leefde er een Egyptische priester, Maneto, heette hij Maneto, naam mag je wel vergeten. En deze Egyptische priester, omdat hij Egyptische priester was, had toegang tot de archieven van de Egyptische tempels, waarin ze verslagen hebben van de farao's tot heel ver terug in hun eigen hiërarchieven. Dat kon hij lezen. En wat hij nu gedaan heeft, hij heeft uit die archieven geput om in het Grieks een geschiedenis van Egypte te schrijven. Boekenlang. Een hele geschiedenis van Egypte met opeenvolgende farao's en alle gegevens erbij en zonsverduisteringen, wat is meer. Nu, helaas, dat hele boekwerk is verloren gegaan in de zin dat het niet helemaal is overgeschreven tot dat de tijd dat wij het konden vinden. Maar heel veel Griekse schrijvers hebben gekopieerd uit zijn boeken. En nu deze geleerde, waarvan ik de naam niet boven water kan krijgen, haalde al die stukken bij elkaar. En heeft de chronologie voor Egypte en de farao's bij elkaar gesprokkeld. En die chronologie gebruiken we nog steeds. Zo goed was dat wel gedaan. Er was alleen één klein probleempje. Zoals hij het bij elkaar gesprokkeld had, waren er farao's voor 4004. Oeps. Je kunt voor de schepping toch geen mensen hebben. Er is destijds een geleerde discussie gehouden, heel Europa wijd, in het Latijn. Dus normale mensen hadden niet zoveel last ervan. Want ja, hoe moet dat nou? Nu weten we, menen we te weten, kunnen we ook aantonen, dat geslachtsregisters in de Bijbel zijn niet volledig. Dienen ook niet tot zulke berekeningen. Ze hebben andere functies, andere taken. Dus nu is dat nu geen probleem. Maar toen was het een schok. En ja, dan moet je er wel weer overheen komen. Als je alle zand neemt van de aarde en je vermenigt dat met 100, dan heb je geloof ik ongeveer alle sterren die er zijn. Dat is ook nu. We zijn wel een beetje nietig. Dus wanneer we leven, bepaalt ook en beperkt ook onze kennis. En nu komt het. Eliane of niet? Wat denkt u? Ze lijkt er wel op, ja. Ja, ze lijkt er wel op. Dus is het Eliane? Maar als ik u zou zeggen, dit is Eliane niet, wat zou u dan zeggen? Kan ook natuurlijk. Nee, enerzijds is dit Eliane, dit is een zeer recent foto toen ze 16 werd. En als ze hier nu zou lijfelijk aanwezig zijn, dan kon ik het ernaast zetten. Anderzijds is het nonsens om te zeggen dit is Eliane, want dit is een foto. Tweedimensioneel. En ook nog bevroren in de tijd. Dit is indirecte kennis. Maar als Eliane hier was, hadden we directe kennis, dan zou blijken dat ze driedimensioneel is, kan interacteren, kan lopen, kan ook een andere jurk aan hebben, kan lachen. Zou een filmpje zijn, dus het is nog steeds indirect. Nou, dit is het hele punt. Onze kennis van God is indirecte kennis, niet rechtstreeks. Maar ooit zal het rechtstreeks zijn. Maar in die. Dus dit is Eliane en het is het niet. Het is namelijk een foto van Eliane. Het is wel en net als onze kennis van God. Als je Eliane zou zien en als je haar niet kende, dan zou je haar nu kunnen herkennen, omdat je weet hoe de foto eruit ziet. Vooral die bril die op haar hoofd zit, dan weet je dat meteen natuurlijk. Hè. En zo is het ook met onze kennis van God. De kennis die we hebben van God is betrouwbaar, maar niet uitputtend. En dat het niet uitputtend is, is omdat we dan daardoor ook steeds vragen zouden kunnen hebben. Toen ooit op Alle Heiligen in Lissabon, waren alle katholieken, zou ik zeggen, alle gelovigen in hun kerken met brandende kaarsjes. En toen was er een aardbeving waardoor heel veel van de stad instortte bovenop de gelovigen die doodgingen. Toen had je nog een brand waardoor meer mensen doodgingen. Toen had je een tsunami waardoor nog meer mensen doodgingen. En toen was de vraag, hoe kan God dit nu doen? Ja, dat was een vraag. Inmiddels zou ik zelfs nog een antwoord kunnen hebben. Niet het protestantse antwoord dat ze katholieken zijn en dus wel dood mogen gaan, want dat werd ook al gezegd. Inmiddels weet ik dat Portugal was de eerste land dat slavenhandel op touw zette vanuit de zwarte gebeuren. En ze gebruikten slaven voor suikerriet, voor tabak. Laten we ook katoen er nog bij komen. En er waren 1 miljoen zwarte slaven geïmporteerd in Portugal. Dus als dit een zonde is, dan, nou ja. Maar goed, wij hebben op heel veel dingen geen antwoord. Nog geen antwoord. En elke keer als we een antwoord hebben, dan roept dat weer nieuwe vragen op. Waarom heb ik deze ziekte? Ja, u heeft een erfelijke aanleg. Ja, maar heeft iedereen met een erfelijke aanleg deze ziekte? Nou nee, dat hangt weer van andere dingen af. Maar welke dingen? Nou, sommige dingen weten we wel, andere dingen weten we niet. Ja, dat, ja, zo gaat het in het leven. Nou, nu en dan. Nu hebben we Gods woord, de Bijbel. En die hebben we in verschillende vertalingen. De nieuwe Bijbelvertaling, die literair is, de Bijbel in gewone taal, die streeft naar helderheid. En ik moet zeggen, Psalm 1 Korintiërs 13 in de Bijbel in gewone taal is zo duidelijk dat het heel duidelijk is. En dit is voldoende om met andere ogen met God te leven. Want dan zien we de wereld als Gods schepping. Het goede daarvan komt van God. Het kwade daarvan wordt getolereerd voor een tijd, maar niet voor altijd. Het duizendjarige rijk van Hitler heeft geen 1000 jaar geduurd. En ook gewelddadige mensen komen aan hun eind. En het doel is dat we God lief hebben in onze naaste. God heeft ons lief en hij wil ons liefde terug. Daarvoor heeft hij ook uit liefde zijn zoon gegeven. En als wij inderdaad christen zijn, als wij gelovig zijn, dan is liefde tot God en onze naaste wat ons zou mogen leiden. En dat maakt ons niet alwetend of universele wetenschappers. En ja, het kan een probleem zijn als iemand zich specialiseert op een bepaald gebied. Dan, ja, de stand van wetenschappen is zo dat het dan soms heel moeilijk is uit te leggen aan anderen. Maar we mogen ook vertrouwen dat elk op zijn gebied doet wat die kan en hoe die doet. Maar bedenk wel dat een lamp geeft alleen licht als je hem aandoet. We hadden laatst een stroomstoring in Nijenheim. Alle stoppen zaten erin en ik had Stedin heel snel te pakken. En ja, twee postcode districten waren plat, maar 2-3 uur zou het wel weer gaan. Inmiddels had ik wel een zaklantaarn bij de hand, want ik weet precies waar ze zijn. Voor 's nachts, maar dit was overdag, dus nou ja, dan is het ook nog niet zo erg. En dan, als je dan drukt op het knopje, dan heb je licht, dan kun je zien dat de stoppen het niet doen. En de Bijbel spreekt tot je als je leest. Maar dan heb je een planmatige aanpak nodig. Je moet niet proberen 4 hoofdstukken te lezen als je na 1 hoofdstuk al niet meer snapt wat je aan het lezen bent. Dan moet je dat niet doen. Dan beperk je tot 1 hoofdstuk. Als de NBV niet zo begrijpelijk is, Bijbel in gewone taal erbij. Maar 2 vertalingen samen lezen, dat kan ook heel goed. En alleen lezen, dat kan, maar ook samen. Als je denkt dat je iets niet begrijpt, kom met een vraag, dan kan het besproken worden. Als je iets denkt verkeerd te begrijpen, dan ook. Wat mij soms angst aanjaagt is als mensen met goede bedoelingen de Bijbel misbruiken om anderen te onderdrukken. En dat is ook gebeurd. In Amerika, het land is tot stand gekomen door geweld en door wapens. En het lijkt haast dat dan ook de straf is dat ze hebben te veel wapens en dus heel veel moordpartijen. Het is een ziekte daar. En het zijn niet de slechte mensen die steeds omkomen. Het kan iedereen overkomen. Maar het is wel een gevolg van zonde en van een vaak misbruik van de Bijbel. Alleen maar ook samen kunnen we dan ook de Bijbel lezen. Tot slot ga ik nog een keer de tekst lezen uit 1 Korintiërs 13. Nu zien we God nog niet. We zien God niet rechtstreeks. We merken wel dat hij er is. Hij is, maar we zien hem niet. Maar straks, in de nieuwe wereld, dus als het volmaakte gekomen is, zullen we God zien met onze eigen ogen. Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we hem echt kennen zoals hij ons nu al kent. Dit is dus waar het om gaat. Geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde. Een lofprijs op de liefde. Het zal opvallen dat geloof, hoop en liefde is hier vertaald met geloof, vertrouwen en liefde. Daar is een reden voor en dat heeft ermee te maken dat in het spraakgebruik, als je iets hoopt, dan is het niet zeker dat je het krijgt. Dat hopen is voor ons naar iets verlangen, maar het is niet zeker dat het komt. Je hoopt niet op een erfenis als je weet dat je hem krijgt. Dan verwacht je hem gewoon. Dus vandaar dat ze hier toch gekozen hebben voor vertrouwen. Want in dit leven geloven we in God, vertrouwen we op hem en leven we uit liefde.